Gemeente, ik deel u mee dat vandaag de zondagschool weer zal gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 85, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit de brief van de apostel Jacobus, en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkig. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante van haar aanschijn is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Niemand als hij verzocht wordt, zeg ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand, maar een iegelijk wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigt zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen.
Thank you.
adresseren voor de prediking van deze morgen vinden we in het eerste hoofdstuk van de brief van Jacobus en daarvan het 21ste vers. Jacobus 1 vers 21. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, we mogen ook aan de morgen van deze zondag allereerst weer komen tot u en ons stellen voor uw heilige troon. Het is weer door uw goedheid en door uw langmoedigheid dat wij, nadat ge ons al een week gespaard hebt, vanmorgen ons de gelegenheid weer geeft om in uw huis te vergaderen. En we zijn allemaal, zoals we hier zijn, er het bewijs van dat gij aan zondaren gedenkt en dat gij aan mensenkinderen uw zegeningen geeft. Ja, dat gij al uw schepselen wel doet. En dat terwijl wij zo anders verdiend hebben. Heer, er is weer een week voorbij gegaan en die week is één groot getuigenis van uw langmoedigheid en uw geduld en uw goedheid en uw mildheid. Maar die week getuigt ook van onze zonden en van onze schuld. Ook in de week die voorbij gegaan is, hebben wij in zo menig opzicht uw heilige wil overtreden en uw geboden gebroken. En we hebben onze schuld vermeerderd. En daarom, Heren, aan het einde van een dag, aan het einde van een week, staan we er slechter voor dan aan het begin van die dag of aan het begin van die week. En we hebben het alle goed te beseffen dat wij in ons leven vanuit ons eigen boze en zondige bestaan ook nooit anders zullen kunnen doen dan zondigen en het verkeerde voortbrengen. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Zo hebt gij, Heere Jezus, het zelf getuigd. En daarom, we hebben het allemaal nodig. En niet alleen in het begin, maar we hebben het bij de voortduur nodig. Dat gij met uw almachtige kracht ons leven vernieuwt. Dat u ons, zoals we zo pas gelezen hebben uit uw woord, dat u ons door het woord der waarheid opnieuw doet geboren worden. En dat u dat leven, dat u daarin werkt, ook onderhoudt en versterkt. En dat u zo met de genade en de kracht van uw Heilige Geest ons leven beïnvloedt, dat wij nieuwe mensen mogen zijn. Maar ook dan, Heren, blijft er nog zoveel zonde en zwakheid over. Ook dan zullen we het moeten erkennen dat we in zoveel opzichten niet doen wat u wel behagelijk is. En dat we ook dan nog moeten erkennen, we struikelen dagelijks in velen. En daarom, Heren, het zij dat we onbekeerd zijn, het zij dat we u door genade hebben mogen leren vrezen, we hebben het vanmorgen nodig voor uw heilig aangezicht onze schuld te belijden. En u om uw vergevende genade te bidden. En als wij dat in deze ogenblikken ook zoeken te doen, Heren, geef dat we het dan in oprechtheid des harten mogen doen. Wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. Heren, wees gij ons genadig. En wilt gij genadig onze zonden wegnemen en onze schuld vergeven. En ons aanschouwen in het aangezicht van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij die het offer gebracht heeft en die daarin alle schuld betaald heeft voor al degenen die u vrezen. Heere, leer ons tot hem vluchten en bij hem schuilen. En wilt gij van uw kant ons uit zijn volheid genade geven. Ook in dit morgenuur, nu we hier vanmorgen samen zijn om naar uw woord te luisteren. En opnieuw komt u in ons leven met die boodschap, waarvan gij zelf zegt dat het de woorden van u zijn die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Die woorden des levens zijn. Heere, wat een wonder is het dat u dat geeft. Dat u te midden van onze dood en ellende, van onze schuld en zonde, nog met zo'n boodschap komt. Een boodschap die getuigt van genade, van verlossing, van ontkoming. Een boodschap die rechtstreeks uit de hemel komt. O Heere, wij bidden van u, maak er plaats voor en geef dat wij dat woord dat geplant wordt met zachtmoedigheid mogen ontvangen in het diepe besef dat het dit woord is dat ons wijs kan maken tot zaligheid, ja, dat onze zielen zalig maakt. Schenk ons bij dit alles uw Heilige Geest, want Heere, zonder uw Geest zal er niets van terechtkomen. Zonder uw Geest zal ons hart altijd gesloten blijven en zullen wij altijd dat woord van u afwijzen en het zeker niet ontvangen in het binnenste des harten. Zonder de werking van uw Geest blijven we onverbroken en onboetvaardig en ongelovig. Maar Heere, als uw Geest werkt, dan zullen al die dingen er zijn die gij zoekt in de mens. Dan zal er verbrokenheid zijn en dan zal er schuldbesef zijn. En dan zal er begeerte zijn naar uw genade, honger en dorst naar de gerechtigheid. Dan zal er geloof zijn in u en in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan zal er een nieuw begin, een nieuw leven zijn. Als gij het werkt, wie zal het dan keren? En dan zal ook alles wat gij werkt juichen tot uw eer. En dan zult gij ook de eer ontvangen en verheerlijkt worden door het werk uwer handen. Heere, schenk ons dan de hulp van uw Heilige Geest in spreken en luisteren. Als we ons zetten onder uw woord en als wij straks deze plaats verlaten en naar huis gaan nadat we uw woord gehoord hebben. Laat dat woord dan niet alleen ons oor hebben bereikt, maar ook ons hart. En laten we het mee mogen nemen in ons hart. Opdat het daar tot zegen mag zijn en ons gehele leven mag gaan doortrekken en beïnvloeden en veranderen. Heere, wij bidden u dat gij ons deze dingen geven wilt, niet om enig goed in ons, maar alleen om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zie ons zo aan in genade en doe met ons, nadat u weet dat nodig is. Geef ons ook met diegenen die niet hier kunnen zijn uw zegen. Ja, ook aan hen gedenken wij, Heere, die niet in de gelegenheid zijn of niet in staat zijn om naar de kerk te komen. Ziekte kan er de oorzaak van zijn en andere omstandigheden zoals de zwakheden die met het ouder worden gepaard gaan. Heere, wees gij met een iegelijk van hen. Denk aan onze zieken. In bijzonder dragen we aan u op, Heere, onze broeder de keizer die teleurstelling op teleurstelling moet verwerken en die steeds weer opnieuw moet ondervinden dat er voor zijn kwaal hier op aarde geen genezing is. En dat is steeds weer opnieuw een droeve ervaring, een ervaring waarin hij uiteindelijk ook moet leren af te zien van mensen, moet leren om ook in zichzelf niets meer over te houden. Heere, als hij zo minder wordt lichamelijk, laat dat dan ook gepaard mogen gaan met een geestelijk minder worden. Opdat hij het anker uit mag werpen in u. En opdat hij het mag leren wat het is om zich met lichaam en ziel aan u de Heere toe te vertrouwen. En op u, o Heere Jezus Christus, en op uw volbrachte werk te steunen en daar al zijn verwachting van te hebben. Geef hem door deze wegen van moeite en druk geoefend en gelouterd te worden, en schenk hem door uw geest dat werk in zijn hart, Heere, waardoor hij het mag getuigen, zoals de dichter het gezegd heeft, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Laat hij zo u als zijn helper, als zijn zaligmaker mogen kennen. En wilt gij in alle dingen die hij ook in dit leven hier op aarde wedervaart, wilt gij hem uw kracht, uw genade, uw licht, uw wijsheid geven. Schenk hem met zijn vrouw en hun kind dat wat ze nodig hebben, Heere, om in deze weg ook achter u aan te komen, in het vertrouwen dat gij een uithelper, een redder, een toevlucht zijt. Wij bidden, Heere, dat gij alle die een weg van beproeving gaan, wilt leren om met al de noden en met al de zorgen en met al de moeite te vluchten tot de troon der genade. Heere, het is niet gezegd dat er voor elk probleem hier op aarde al een oplossing komt. Het is niet gezegd dat er in elke nood door u ook uitredding gegeven wordt, maar het is wel gezegd. Het is door u zelf gezegd. Het is door u zelf beloofd, Heere, dat die op de Heere vertrouwd niet beschaamd zullen worden. En dat die het van de Heere verwachten, de krachten zullen vernieuwen. En dat die het bij u de Heere zoeken en die bij u schuilen, veilig zijn, geborgen. Wilt gij zo ook de tegenspoeden in het leven nog doen meewerken ten goede? Heere, wij dragen aan u op de arbeid in uw koninkrijk. Allen die gij geroepen hebt om het evangelie te verkondigen, zegen gij hen in deze arbeid. En sterk hen tot de taak en geef dat uw woord invloed mag hebben in veler mensenleven. Zaligmakende invloed, vernieuwende invloed. En dat zo ook door de kracht van uw woord vele levens aan u verbonden mogen worden. Heere, zegen alles wat gedaan wordt om dat evangelie te verkondigen. We denken vandaag bijzonder ook aan het werk van de zondagschool die deze dag weer gaat beginnen. En wellicht op vele andere plaatsen ook zal gaan beginnen. Heere, zegen dat werk waardoor onze kinderen horen mogen van u en van uw daden. Geef dat dat woord dat verteld mag worden ook in de harten van onze kinderen ingang mag vinden. En dat zij het door middel van het werk op de zondagschool ook mogen leren, Heere, dat ze u nodig hebben. En dat alleen in u waarachtige vreugde en vrede te vinden is. En alleen die mens en ook dat kind dat op u vertrouwt en dat bij u schuilt, zalig is. Zegen alles, Heere, wat gedaan wordt om uw woord bekend te maken. Ook als in deze week de scholen weer gaan beginnen, denk bijzonder ook aan het christelijk onderwijs. Zegen ook dat aan onze kinderen, aan onze opgroeiende jeugd. En wilt gij door middel ook van dat werk niet alleen onze jongeren vormen en doen rijpen voor het leven, maar geef dat ze ook via dat onderwijs iets mee mogen krijgen wat waarde houdt, ook voor het geestelijke, voor het zielenleven. Heere, wij vragen u dat gij onze noden wilt vervullen en dat gij ons in genade wilt aanschouwen om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 34, het 6e, 7e en 8e vers. 34, vers 6, 7 en 8. Gemeente, we staan met elkaar zo langzamerhand weer aan een nieuw begin, aan een nieuwe periode in ons leven. De vakantietijd is voor de meesten nu wel voorbij. De zondagschool gaat vandaag weer beginnen. De scholen in deze omgeving gaan ook in deze week weer starten. En allerlei kerkelijk werk gaat zo langzamerhand ook weer beginnen. De verenigingen, straks ook de catechisaties weer. En de lidmatenkring. En vanzelfsprekend ook op zondag gaat de verkondiging van het woord door. Dat is ook in vakantietijd zo. Maar we staan in dat opzicht toch ook weer aan een nieuw begin. Dat er in dat opzicht weer wat meer regel in komt. Ik zelf hoop, als God ons het leven spaart uiteraard, u meer geregeld voor te gaan dan dat in een vakantieperiode het geval is. Al met al, zoals ik zei, we staan aan het begin van een nieuw seizoen waarin ons op allerlei manieren weer het woord des Heren zal worden voorgehouden. Waarin we met dat woord van de Heren op allerlei wijze weer zullen worden in aanraking gebracht. En dan is het wel eens goed om zo bij tijden eens even stil te staan bij de vraag, hoe vraagt God nu dat wij dat woord van Hem zullen behandelen? Hoe moeten wij met dat woord dat ons gepredikt en verkondigd en voorgehouden wordt omgaan? Wat moeten we daarmee doen? Op die vragen geeft het woord van onze tekst en ook de versen die erop volgen ons een duidelijk antwoord. Jacobus, de schrijver van deze brief, heeft aan de lezers van deze brief voorgehouden dat als de Heere zijn woord geeft, wij dat moeten ontvangen. En we moeten het ontvangen met zachtmoedigheid. In het besef dat dit het woord is dat onze zielen kan zalig maken. Maar dat ontvangen van het woord met zachtmoedigheid is niet het enige. Daar moet ook wat aan vooraf gaan. We moeten ook afleggen alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En behalve datgene wat er aan vooraf gaat, moet er ook nog iets op volgen. En dat is het wat Jacobus met name in de versen 22 tot en met 25 naar voren brengt. We moeten niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn. En als ik het vandaag mag betrekken op de kerkgang, dan worden wij hier door Jacobus erop gewezen dat er wat gebeuren moet in ons leven voordat wij naar de kerk gaan. Dat er wat gebeuren moet in ons leven tijdens de kerkdienst. En dat er ook wat gebeuren moet nadat wij het kerkgebouw verlaten hebben en naar huis zijn teruggekeerd en tot ons gewone dagelijkse werk terugkeren in de dagen der week. Het is over deze dingen dat wij met elkaar vandaag willen gaan nadenken. Vanmorgen aan de hand van vers 21 over wat er voor en tijdens de kerkdienst gebeuren moet. En vanavond zou de Heere willen over wat er daarna door de Heere van een kerkganger verwacht wordt. En het is toch eigenlijk wel even eenzijdig als ik het alleen op de kerkdienst betrek. Het geldt ook ten aanzien van alle andere gelegenheden waarbij we het woord Gods mogen horen. Het zij dat komt door middel van prediking of catechese of andere arbeid in de kerk. Het zij dat tot ons komt door middel van het onderwijs op zondagschool of op dagschool. Het zij dat het tot ons komt in de dagelijkse lezing van de schrift steeds weer. Als de Heere ons zijn woord geeft, dan moeten wij afleggen de vuiligheid en de overvloed van boosheid. Dat woord ontvangen met zachtmoedigheid en van hoorders ook daders des woords worden. Zoals gezegd vanmorgen dus over vers 21 van het eerste hoofdstuk van deze brief. Even een enkel woord over de plaats waar dit tekstwoord staat. iets over Jacobus en over de brief die hij schrijft. Jacobus, de broeder des Heren, is door de Heren gebruikt om ook de christelijke gemeente van de eerste tijd te onderwijzen. En Jacobus is niet zozeer de man die onderwijs geeft in de diepe leerstukken. Dat is meer het werk van de apostel Paulus. En dat vinden we ook meer bij Petrus. Maar Jacobus is de man die ons de boodschap brengt vooral naar de zeer praktische kant. Die ons laat zien welke consequenties het heeft om de naam des Heren te belijden. Wat dat inhoudt, wat dat met zich meebrengt. En wat er daarbij ook verzaakt, verlaten, vergeten, afgelegd moet worden. En zo is Jacobus de man die over hele praktische dingen schrijft, ook over hele concrete zonden schrijft. En een van de zonden waar Jacobus nogal eens over schrijft, in ons teksthoofdstuk en heel uitvoerig in het derde hoofdstuk, is over de zonde die we met onze tong bedrijven. De zonde van verkeerde woorden spreken, de zonde van lasteren en achterklap en liegen en bedriegen, al die zonden waar onze tong bij nodig is. Jacobus heeft het grote gevaar gezien dat er gelegen is in spreken. En zo zegt hij ook in het 19e vers, mijn geliefde broeders en iegelijk mens, zij traag om te spreken. Spreek niet zo vlug en spreek ook niet zoveel, want in de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet. Beter is het, zegt Jacobus, om te horen, een iegelijk mens zei ras, om te horen. En dat werkt de apostel uit als hij tot onze tekst komt. En daar met name gaat spreken over het horen naar het woord van God. Horen naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En dat is heel wat als wij mogen horen wat God zegt. En als wij op die plaats mogen komen waar de Heere zijn woord spreekt. Dan moet ons een diep besef vervullen van wie het is die tot ons spreekt. En wie wij zijn die mogen komen om te horen. Dan moeten we ons goed bewust zijn van het feit dat wij in de nabijheid komen van een heilig God. En dan past het ons om ons op die ontmoeting met God en op het horen van zijn woord voor te bereiden. Nee, dan past het ons niet om als onvoorbereide mensen naar de kerk te gaan. En als onvoorbereide mensen de Bijbel te nemen. Dan past het ons niet om ondoordacht met de heilige dingen bezig te zijn. En haastig of half slaperig onze plaats in de kerk in te nemen. We komen in de nabijheid Gods. En de engelen in de hemel zijn zich bewust wie God is. Zij zijn zonder zonde, die engelen. En toch bedekken ze hun aangezicht in de nabijheid van hun schepper. Hoewel ze geen zonde hebben en hoewel ze niets hebben om zich voor te schamen in Gods nabijheid, betonen de engelen het, dat zij er zich van bewust zijn dat God de volmaakt heilige is. En ze bedekken hun ogen. En zo heeft de Heer het zijn volk ook willen leren. Ik denk aan het Oude Testament. Als het volk opging naar de tabernakel en later naar de tempel. En dat mocht. Dat was inderdaad Gods wil zelfs. Dat hij zijn volk zou ontmoeten in zijn huis. Maar dan moest dat volk zich er wel bewust van zijn. Dat zij in zichzelf eigenlijk geen recht hebben om op die heilige plaats bij die heilige God te komen. Ze moeten het zich wel goed bewust zijn dat zij zondaren zijn. Die tollenaar was zich dat bewust, niet waar, in de gelijkenis die achteraf bleef staan. Wel nu, dat besef, dat dient er te zijn. En om dat besef erin te brengen, had de Heere voorgeschreven dat er in de tabernakel en in de tempel ook een wasvat moest staan. Waarbij de tempelgangers zich moesten wassen. Natuurlijk, dat was een uiterlijke wassing. Een reiniging van het lichaam. Maar dat had toch ook deze symbolische betekenis, dat in de nabijheid Gods, in het huis des Heren, past het rein, zuiver, heilig te zijn. Wel nu, dat besef, dat moet er ook onder ons zijn, gemeente. Als wij naar het huis des Heren gaan en als we het woord des Heren gaan horen, bedenken we dat. We nemen de Bijbel vaak zo lichtvaardig in handen. En we komen zo vaak zonder na te denken wat we eigenlijk doen naar de kerk. We zijn vaak zo onvoorbereid. We komen zonder ontzag voor de God die we gaan ontmoeten. We komen zonder dat ons hart hemelwaarts gericht is. En zonder dat er die begeerte is om met de heilige dingen bezig te zijn. Zonder het besef van ootmoed. Zonder verwachting. En daarom is het ons ook allemaal nodig om naar het vermaan van Jacobus in het woord van onze tekst te luisteren. We moeten wat afleggen. Wat afleggen? Wat? Alle vuiligheid. En overvloed van boosheid. En met die laatste woorden duidt de apostel aan dat er in ons leven, in ons hart een fontein is. Een overvloeiende fontein van allerlei ongerechtigheid en verdorvenheid, of zoals hij het hier noemt, boosheid. Er is zoveel kwaad. Er is zoveel in ons leven dat niet deugt en dat voor God ook niet bestaan kan. Er huist in ons hart zoveel dat in strijd is met de Heere en in strijd is met de heiligheid van de Heere en in strijd ook met de heiligheid van zijn huis en van zijn dienst. En al dat vuil, al die boosheid die er in overvloedige mate is, staat ons in de weg. En vandaar dat de apostel zegt, dat moeten we afleggen. Afleggen. Zoals oude, vuile, versleten kleren moeten worden afgelegd, moeten worden uitgetrokken, zo moet die overvloed van boosheid, zo moet die vuilheid worden afgelegd. En dan noemt Jacobus hier met name vuiligheid. Wat is dat? Wel, elke zonde is vuiligheid. Er zijn bepaalde zonden die in de Bijbel met name vuiligheid genoemd worden. Gierigheid, kwaad spreken, onzuivere, oneerbare, onzedelijke gedachten en gebaren en daden en woorden. Maar breder genomen is elke zonde vuiligheid. Zo ziet God het. En zo leert ook de mens die door Gods geest bearbeid wordt het zien. Zonde is onreinheid. Zonde maakt ons onrein. Vuil. En door dit woord laat de apostel eigenlijk zien wat de zonde teweeg brengt in ons leven. Drie dingen. Als we lichamelijk vuil zijn en geen mogelijkheid hebben om ons te reinigen, ons te wassen, dan voelen we, als we nog wat fatsoen hebben tenminste, ons vernederd. Om zo onder de mensen te komen. Vuil haalt een mens naar beneden. Vuil degradeert. En zo is het met de zonde ook. Zonde haalt een mens naar beneden. Zonde ontadelt en onteert een mens. Het tweede, wat vuil doet, het geeft aanstoot. Een mens die lichamelijk vuil is, en die er ook niets aan doet om dat lichamelijke vuil kwijt te raken, maakt zich onaanvaardbaar voor zijn omgeving. En zo is het vuil van de zonde er de oorzaak van dat we onaanvaardbaar zijn. Zeker onaanvaardbaar voor God. Het vuil van de zonde maakt ons aanstotelijk. En nu kunnen wij dat vuil van de zonde misschien nog wel camoufleren door wat vroomheid en wat deugden en wat uiterlijke wetsbetrachtingen en godsdienstige handelingen, maar daar ziet God doorheen. Die kan al dat aanstotelijke en dat afzichtelijke en datgene wat ons voor God onaannemelijk maakt, dat ziet hij, ondanks uiterlijke deugdzaamheid en vormendienst. Maar voor God is de zondaar aanstootgevend. En dan in de derde plaats vuil. Als het er maar lang genoeg zit, is ook gevaarlijk. Een bron van besmetting. En veroorzaakt allerlei ziekten voor de persoon zelf en voor zijn omgeving. Vuil is een bron van infectie, zo ook het vuil van de zonde. Als het vuil van de zonde niet weggenomen wordt, dan wordt de mens al zieker geestelijk. Dan wordt hij straks stervend. Dan sleept het vuil van de zonde, het gif van de zonde, hem naar het graf. En intussen is hij ook voor zijn omgeving een bron van geestelijke besmetting. Nou zo noemt de apostel zonde vuiligheid, om aan te tonen dat het vernedert. Dat het de mens afzichtelijk maakt. En dat het dodelijk gevaarlijk is. En om die redenen, zegt hij hier door Gods geest geleid, legt af. Alle vuiligheid. Met andere woorden, daar moet de mens tegen leren strijden in zijn leven. We moeten het wel beleiden dat we allemaal vuil zijn. Dat we allemaal zondaar zijn. Dat we allemaal zoveel hebben wat niet deugt voor God. Een overvloed van boosheid. Maar daar mag niemand zich bij neerleggen als zijnde de werkelijkheid waaraan we niet kunnen ontkomen. Het is waar de Heere houdt ons dit voor. Maar niet met de bedoeling dat we daarin zouden berusten en het maar zo laten. Nee, de schrift hier en op vele plaatsen laat het ons weten dat God daar geen genoegen mee neemt. En dat de mens er dan ook toe opgeroepen wordt. Om tegen de zonde te strijden, om de zonde te mijden, om de zonde te vlieden, of zoals de apostel het hier zegt, om die vuiligheid af te leggen. Kan de mens dat dan zomaar? Zomaar niet. We kunnen zelfs inderdaad de vraag stellen, kan de mens dat? En dan moeten wij zeggen, nee, daar is de mens niet toe in staat. Want hij is onbekwaam tot enig goed werk. En in plaats van een neiging om het kwaad en de vuiligheid af te leggen, heeft de mens in zijn natuurstaat alleen maar een neiging om nieuw vuil naar zich toe te trekken. En zich al vuiler en al bozer en al verdorvener te maken. Maar dan vraagt de Heere door middel van Jacobus het onmogelijke, jawel. Dat doet de Heere ook, zoals de Heere dat zo menigmaal doet. Het onmogelijke tenminste, datgene wat de mens niet doen kan. Maar niet datgene wat onmogelijk is bij God. En als Jacobus dat dan hier zo zegt, terwijl de Heere het op andere plaatsen in andere woorden, maar in dezelfde geest zegt. Dan is dat er tenslotte op gericht en voor bedoeld om die mens erop te wijzen. Hoezeer hij nodig heeft de genade en de hulp van God. Laat het ons in ieder geval duidelijk zijn, gemeente, dat wij in Gods ogen, in het licht van zijn wet, vuil en verdorven zijn. En een overvloed van boosheid hebben. En laat het ons vervolgens duidelijk zijn dat we, als we zo leven, we op weg zijn naar het verderf. Een onherroepelijk verderf zal dan over ons komen. En laat het ons in de derde plaats duidelijk zijn dat er alleen maar behoud voor die vuile zon daar op weg naar het verderf is, als hij die vuiligheid leert afleggen. Voelt u, dan gaat het in ons leven op die manier klemmen. We zijn vuil, we gaan verloren en er is maar één weg tot redding, die vuiligheid afleggen, of met het Bijbelse woord gezegd, bekering. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar dat kan een mens niet. Als dat dan het enige is wat u zeggen kan, ga dan maar door in die vuilheid op weg naar het verderf. En zie dan maar dat u met dat excuus straks uw rechter zult kunnen ompraten. Maar u weet dat dat niet kan. Want we weten ook dat die God die het gebod geeft, afleggen alle vuilheid, zich geopenbaard heeft als de God die gewillig is om ons dat juist te leren. Anders gezegd, de Heere openbaart ons in zijn woord toch ook, dat wat wij niet kunnen, en wat toch zo noodzakelijk is tot zaligheid, hij gewillig is om te geven. Dat de bekering onmisbaar is, en van onze kant onmogelijk, maar dat juist moet ons toch uitdrijven tot die God, die de enige is om ons de genade der bekering te schenken, en die ook gewillig is om dat te doen. Wat Jacobus bedoelt met deze woorden, dat is niet een reactie als Jacobus, nou vraag je het onmogelijke, dat kunnen we niet, en dan doen we het ook niet. Wat Jacobus bedoelt is de reactie, dat als dat de weg is, wat zullen we dan moeten leren vluchten naar de troon der genade en aanhouden bij de Heere om van hem kracht en van hem genade en van hem hulp te ontvangen in dat geweldige werk dat van ons gevraagd wordt, om namelijk de vuiligheid en de overvloed van boosheid af te leggen. Nee, dan kan een mens zich niet verontschuldigen dat hij nu eenmaal zo is. Als God door zijn geest gaat werken in de ziel, dan gaat hij bij die mens wat werken. Dan gaat hij bij die mens ook een afschuw van die vuiligheid werken. Dan gaat hij bij die mens ook een afkeer van de zonde teweeg brengen. Dan gaat hij in zo'n mensenleven ook een heilige begeerte schenken. Lust tot gerechtigheid. En als dan het woord van Jacobus komt, legt af al de vuiligheid, dan valt zo'n ziel daarbij. En dan leeft er in zo'n ziel geen andere begeerte dan dat te mogen doen. En van de Heere genade te ontvangen om het te verrichten. Want dan heeft zo'n mens intussen, door dat werk van de Heere dat vernieuwend is en dat heiligend is, zo'n afkeer van de zonde gekregen, dat hij niet meer met de zonde en met die vuiligheid kan en wil leven. Hij begeert ervan verlost te worden. Hij begeert God te mogen dienen in nieuwheid des levens. En dat is de vraag die dan ook vanmorgen naar ons toe komt. Als we voor deze heilige opdracht geplaatst worden, gemeente, is de zonde voor u al vuiligheid geworden? Walgt u er al van? Heeft u er een afkeer van? Gruwt u er innerlijk van? Ook al moeten we erkennen dat we er steeds weer in vallen. En dat we er steeds weer geen weerstand aan de verlokkende en de trekkende macht van de zonde kunnen bieden. Maar dat we dan toch in het diepst van ons hart begeren anders te zijn en ervan verlost te worden. Stad door Gods genade gewerkt is, dan vallen we met ons hart bij deze vermaning van de apostel. En dan weten we dat de Heere er recht op heeft. Dat ons leven zo zal zijn. Een leven waarin de vuiligheid wordt afgelegd. En dan beseffen we er ook iets van dat wij zo afleggende al die vuilheid en die overvloed van boosheid naar het woord moeten komen. Dat we zo voor Gods aangezicht moeten verschijnen. Dat we zo ons moeten stellen in de nabijheid van die heilige God. Daar heeft God recht op. En waar de Heere recht op heeft, daar krijgt de begenadigde mens lust in. Niet waar? Waar de Heere recht op heeft, daar krijgt de begenadigde zondaar lust in. Want zo iemand begeert God te geven waar God recht op heeft. Dat is dus het negatieve aspect. Er is ook iets positiefs. Nu komen we bij datgene wat er tijdens het horen van het woord plaats moet vinden. Niet alleen afleggen, maar ook aannemen. Dat is een heel ander werkwoord door de apostel gebruikt hier. Het ene dat is iets kwijtraken, ergens afstand van doen, iets afwerpen. Het andere dat is iets naar ons toe halen, aannemen, ontvangen. En wat moet er dan ontvangen worden? Het woord. Verder staat het er niet, maar het is wel duidelijk uit het hele verband dat de apostel hier bedoelt het woord van God. Het woord dat hij omschrijft, ik neem eerst maar even de laatste woorden van onze tekst. Het woord dat uw zielen kan zalig maken. Het woord des levens dus. Het woord der zaligheid. Nu, dat is wat de Heere ons in de Bijbel gegeven heeft. Dat is wat de Heere ons ook in de prediking van zijn woord keer op keer geeft. En dus als dat woord tot ons komt, in gelezen vorm, in gepredikte vorm, dan is het zaak dat wij dat woord zien als het woord dat onze zielen kan zalig maken. Daartoe was het gegeven. Weet wel, de Heere heeft andere doelen ook als hij zijn woord geeft, maar dit staat voorop. Dit wordt van alle doeleinden die God met zijn woord gaf door Jacobus er ook uitgelicht. Dit zeer persoonlijke element, onze zielen moeten worden zalig gemaakt. Waarom? Omdat ze verloren, omdat ze rampzalig zijn. En dat weet God. En daar heeft de Heere in zijn woord, in het geven van zijn woord mee gerekend. En daarom heeft hij ons een woord gegeven dat van zaligheid spreekt. Dat ons niet bezighoudt met allerlei wetenswaardige dingen. Dat ons niet bezighoudt met alleen maar dingen voor de samenleving en voor het leven hier op aarde. Maar hij geeft ons een woord dat in de eerste plaats gericht is op de zaligheid van onze zielen. Want uw en mijn ziel zijn van nature verloren. Hebben we dat ontdekt? Dat zijn woorden die u niet voor het eerst hoort en dat zijn dingen die u niet voor het eerst verkondigd worden, maar dat wil niet zeggen dat we ze nu ook werkelijk met ons hart verstaan. Je kunt jarenlang kerkganger zijn en onder het woord zitten en al de waarheid toestemmen en toch nog blind zijn voor de werkelijkheid dat je ziel verloren is. Al zeg je het 100 keer... En al stem je het nog veel vaker toe als een ander het zegt, je kunt er toch blind en doof voor zijn als het op de werkelijkheid van je eigen ziel aankomt. Onze zielen, ons leven is verloren. En er is geen mens die dat veranderen kan. Geen mens. alleen God? Is uw ziel al wat waard geworden? Hebt u het grote belang van uw ziel al gezien? En heeft u al waarde leren hechten aan de zaligheid van uw ziel? Wij werken voor het aardse leven, voor de inrichting van ons huis, voor de gezondheid van ons lichaam. We werken, we sparen voor vergankelijke dingen. Ik zeg dat niet omdat ik zou willen zeggen dat dat verkeerd is. Helemaal niet. Maar ik zeg wel dat als dat alles is waarvoor we leven en werken, het dan verkeerd is. Ik zeg ook dat als dat het eerste is waarvoor we leven en werken, dat dat ook verkeerd is. U hebt een ziel. En die ziel is van veel groter waarde dan alle andere dingen. Die ziel is eeuwig. En die ziel is verloren. Als we dat gaan beseffen, dan gaan we haast maken om onze ziel geborgen te krijgen. Als we dat gaan beseffen, gemeente, dat we een ziel te verliezen hebben voor de eeuwigheid, dan gaan we op die ziel en op het behoud van die ziel werken en alles zoeken waardoor onze ziel gered kan worden, waardoor we de Here terug kunnen krijgen, waardoor wij verlost kunnen worden, zalig. En dan wordt juist dat woord zo waardevol. Want de weg tot de zaligheid en alles wat tot de zaligheid nodig is, wordt ons in dat woord geopenbaard. Met als hoogtepunt van de openbaring de zaligmaker, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan ontsluit God in hem en in zijn zaligmakerswerk de weg waardoor zo'n verloren ziel gered kan worden. En dan wordt dat woord en dan wordt die boodschap van Christus en van het bloed van Christus en van de liefde van Christus zo waardevol, zo rijk. Dat is het waar onze ziel naar trekt, dat is het waar we van willen horen, dat is het wat we als het ware leren indrinken als onze ziel waarde krijgt en de zaligheid van onze ziel. O, wat wordt het dan een wonder van genade dat we dit woord hebben. Dit woord, daar waardoor onze zielen zalig gemaakt kunnen worden, waardoor God spreekt. Dit woord waarin hij zichzelf bekend maakt en van zijn zoon en van de genade Gods in Christus spreekt. Dan nu, zoals de dingen dan zo zijn, wij met van nature een verloren ziel, wij die onszelf niet kunnen redden, wij die alleen maar zalig gemaakt kunnen worden door God. En hoe? Zoals hij het in zijn woord openbaart. Als deze dingen dan al zo zijn, wat moeten we dan luisteren? Luisteren naar dat woord. Een iegelijk mens zei, ras om te horen. Met name naar wat God over zijn verloren ziel te zeggen heeft. En wat God te zeggen heeft over de zaligmaker van verloren zielen. Wat God te zeggen heeft over het heil dat hij bereid heeft. Wat moet er dan een haast en een begeerte zijn om te horen. En wat wordt het dan ons een vreugde dat er gelegenheid is om te horen. Hoe moeten we horen? Hoe moeten we luisteren? Jacobus zegt dat we moeten dat woord ontvangen. Dus niet alleen maar aanhoren, dat is niet genoeg. Het zaad moet gestrooid worden. Maar dat is niet alles. Want we weten uit de gelijkenis van het zaad en de zaaier dat als het zaad gestrooid wordt, dat dan al dat zaad ook niet vrucht draagt. Er is zaad dat bij de weg valt, er is zaad dat tussen de dorens valt, er is zaad dat op de steenachtige plaatsen valt en het is niet allemaal vruchtbaar en het levert niet allemaal resultaat op. Daarom aanhoren van het woord, dat is niet genoeg. Uitstrooien van het zaad, dat is niet genoeg. We moeten beseffen dat we dat woord moeten ontvangen. Het moet, om het maar hier even bij dat beeld van het zaad te houden, het moet in de aarde, en dan wel de goede aarde, terechtkomen. Het moet, zo zeggen onze Dordtse leerregels, aangenomen worden in het binnenste des harten. Zoals na weken van droogte en zonneschijn de aarde droog geworden is, en als er dan een bui komt, dan valt dat water in de grond, dan zakt dat in de grond en dan wordt dat in de aarde opgenomen. Dan blijft het er niet op staan, maar dan wordt het door de aarde ingedronken. Zo moet het woord ontvangen worden. Het moet niet aan de buitenkant van ons leven blijven staan, maar het moet in ons hart ingaan, in het binnenste des harten worden aangenomen. En hoe kan dat? Dat kan alleen, Jacobus wijst de weg, als we zachtmoedige mensen zijn. Ontvangt dat woord met zachtmoedigheid. Wat is zachtmoedigheid? Wel, dat is hetzelfde als wat de Bijbel op andere plaatsen ootmoedigheid noemt. En dat is er nou juist bij de mens van nature niet. Dat is er ook niet als wij naar de kerk komen bij ons van nature. Dan is er niet de geest van ootmoedigheid die ons doet buigen onder het woord. En die ons doet aanvaarden alles wat het woord zegt. Maar dan is er een geest in ons die juist over het woord wil heersen. Vandaar dat we er kritiek op hebben. Vandaar dat we het beter weten. Vandaar dat we tegenspreken. Vandaar dat we onze eigen argumenten er tegenover stellen. Vandaar dat we de ene waarheid tegen de andere uitspelen. Alleen maar bewijst dat de geest van zachtmoedigheid ons ontbreekt. En dat we niet onder het woord buigen en stil worden. En onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van het woord. Maar als God ons door zijn geest die zachtmoedigheid geeft, dan verstomt ons eigen weten, ons eigen beter weten, dan verstomt onze kritiek, dan gaan we het met God eens zijn, dan gaan we het woord van de Heere aanvaarden en dan wordt dat woord ons een te heilig woord, dan dat wij daartegen in zouden durven gaan. En dan wordt dat woord ons te waar, dan dat wij het zouden durven weerleggen. En dan gaan wij zwijgen als God spreekt. En dan wordt het praktijk wat Jacobus hier zegt, dan wordt dat woord aangenomen. Aangenomen in het binnenste des harten. Dan komt er een gewilligheid om te leren. Een gewilligheid om voor Gods woord te buigen. Een gewilligheid om de Heere te laten spreken. Een gewilligheid om zo zijn woord waar te laten zijn. Dan gaan we er niet meer tegen in. Dan verzetten we ons ook niet meer in zelfhandhaving. Dan doen we niet wat anderen misschien doen, innerlijk of uiterlijk met dat woord spotten. Dan doen we niet wat we zo lang gedaan hebben, het woord aanhoren en voor kennisgeving aannemen en overgaan tot de orde van de dag. Als het meer niet is in ons leven en als onze kerkgang en ons bijbellezen meer niet is dan een ogenblik per dag of een paar zorgbeer op een zondag ons een ogenblik uit allerlei andere dingen terugtrekken en zo het woord horen en meer niet, terwijl ons leven er geen steek van verandert, dan zal het ons geen nut doen, dan zijn we nog op weg naar het verderf. Maar als dit gaat gebeuren, dat de zachtmoedigheid ons leert buigen en de ootmoedigheid ons leert knielen onder het woord. Als dit gaat gebeuren, dat God ons hart openstelt, ons hongerig en dorstig maakt naar de gerechtigheid, zodat dat woord ingang kan vinden, ingedronken kan worden door de dorstige aarde van ons hart, dan zullen we er baat bij hebben. Die begeerte naar dat woord, die honger en dorst naar dat woord. Petrus zegt dat, is het kenmerk van al de nieuwgeboren kinderken. Van alle die waarlijk leven aan hun ziel hebben. Ze leven er niet altijd bij en uit, ze zijn ook wel eens heel anders. Ze zijn wel eens zeer weet, nee niet weetgierig, maar bedweterig. Ze zijn wel eens zeer tegen het woord van de Heere in. Ze kunnen ook vaak een kritische, een regerende, een heersende geest hebben. Maar dan zijn ze ver van hun plaats. Maar als het nieuwe leven er is en als het nieuwe leven beleefd wordt en functioneert en als vanuit dat beginsel van die ootmoed weer geleefd wordt en als beseft wordt wie God is en wat zijn woord is en dat mijn ziel zalig gemaakt moet worden, als deze dingen leven, dan komt er ook weer die geest. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Als nieuwgeboren kinderkens, wees dan zeer begeerig naar de redelijke en de onvervalste melk van het woord van God. Nog één ding zegt Jacobus van dat woord. Het is niet alleen het woord dat zalig kan maken, de zielen. Het is ook het woord dat in u geplant wordt. En u ziet het woordje u staat er eigenlijk niet bij. Dat staat cursief gedrukt en dat betekent dus dat het er in het Grieks ook niet staat. Er staat eigenlijk het geplante woord. Of nog anders gezegd het ingeënte woord. De apostel gebruikt een woord dat ook gebruikt wordt in de natuur voor het enten van bomen. Nu, dat woord, dat wordt ingeënt. En natuurlijk is het dan wel juist om te zeggen dat dat in de mens gebeurt of in u gelovigen gebeurt. Wat houdt dat in? Wel, hier opent Jacobus eigenlijk het perspectief. Want anders zou u kunnen denken, en anders zouden wij misverstaan in deze zin, dat Jacobus alleen maar wijst op de activiteiten van de mens. Want dan zouden we kunnen denken dat Jacobus het alleen maar heeft over wat wij moeten doen. En wat onze plichten zijn. Afleggen, ontvangen. Maar Jacobus laat nu zien, en ik heb dit voor het laatst bewaard, omdat dit het geheim van alles is. Het geheim waardoor afleggen mogelijk is. Het geheim waardoor ontvangen mogelijk is. Wat is het geheim? De activiteit van een ander. En wie is die ander? Dat is de God van het woord. Hij is de God die inent. Hij is de God die implant. Dat is niet het werk van de lezers van deze brief. Maar dat is het werk dat de Heere zelf verricht. Het geënte woord, het woord dat God inent in het leven van zondaren. Hij geeft het een plaats. En hij doet het in zo'n zondaarsleven invloed uitoefenen. En dan is dat een prachtig beeld. Het beeld van de inenting. Wat is het eerste wat er bij het enten gebeurt? Dat is een kerf maken. Een snee. Waar die ent ingebracht wordt. Als God in het leven van een mens het woord gaat enten. Dan gaat dat gepaard met een verwonding in de ziel van de zondaar. Dan gaat dat gepaard met leedwezen en smart en droefheid. En wat gebeurt er als die ent is ingebracht? Dan wordt dat de eerste tijd omwonden en omwikkeld, maar de bedoeling is, en onder Gods zegen werkt dat ook zo, dan komt er een samengroeien, zodat je op den duur niet eens meer kunt zien dat het ingeënt was. Het is zo één geworden. Het is natuurlijk zo verbonden en samengegroeid. Zo onlosmakelijk. Zo geeft de Heere zijn woord in het leven van zijn volk. Het doet pijn als hij ontdekt. Het woord der zaligheid. Ja, juist, maar waarom doet dat dan pijn? Omdat dat ontdekt aan onze rampzaligheid en verlorenheid. Christus en zijn kruisoffer. Waarom doet die boodschap pijn? Omdat het ons ontdekt aan onze vuiligheid en verdorvenheid. Waarom moest hij die weg gaan om zaligmaker te kunnen zijn? Waarom moest hij dat alles lijden en dragen? Omdat wij zo nameloos verloren zijn en zo diep gevallen en zo geweldig schuldig tegenover God. En die ontdekking veroorzaakt pijn en droefheid. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar als God dat woord der zaligheid zo ingaat enten, zo laat samengroeien met die ziel, dan wordt de ziel er ook inderdaad doorzalig. En dan wordt dat het geheim van zijn leven. Ja, het geheim van zijn leven, daar leeft hij door. Daar leeft hij uit. Gemeente, laat het ons toch om dat woord. En om de kracht van dat woord en de zaligheid van dat woord te doen zijn. Nu en altijd. Laat het ons om dat woord en de ervaring van Gods genade door het woord te doen zijn. Laat dat onze begeerte zijn en laten we die begeerte bij de Heere bekendmaken. Van hem genade zoeken om het woord met zachtmoedigheid te ontvangen. Te aanvaarden zoals het komt, zoals God het spreekt. Eronder te buigen, in ootmoed te aanvaarden. Ook als het ons veroordeelt, ook als het van ons niets overlaat, ook als het onze deugden uiteenrafelt en als waardeloos aan de orde stelt. Dat woord dat van ons niets overlaat, dat woord dat alleen Christus verheerlijkt, dat woord dat op hem wijst en dat woord dat het verkondigt dat alleen in hem en door hem zaligheid en redding te verkrijgen is. Dat woord dat God in zijn zondaarsliefde spreekt, laat het er ons om te doen zijn gemeente om dat woord met zachtmoedigheid te ontvangen. Dat het ook in ons ingeënt mag worden. En dat we zo persoonlijk zullen leren kennen dat het een kracht is tot zaligheid. Laat dat ons voor ogen staan als het zondag is. En als we gelegenheid ontvangen om naar het woord te gaan luisteren. Laat dat ons voor ogen staan als wij thuis het woord nemen en lezen. Laat dat ons voor ogen staan, jongens en meisjes, ook als we naar catechisatie gaan. Dat het woord ons mag zalig maken en mag redden. Laat dat onze begeerte zijn als er straks weer lidmatenkring is. En als er huisbezoek gedaan wordt. En als er verenigingsavonden zijn. Om bij al die gelegenheden waarbij het woord ter sprake komt, van God genade te mogen ontvangen om het met zachtmoedigheid te ontvangen. En zo zalig worden. Amen. We zingen Psalm 105 en daarvan het derde vers. Heere, wij mogen ons ook aan het einde van ons samen zijn nog weer voor uw heilig aangezicht stellen. En u erkennen voor de zegeningen ons nog weer gegeven, ook in dit morgenuur, nu we mochten horen hoe gij dat vermaan spreekt om alle vuiligheid en overvloed van boosheid af te leggen en te ontvangen het woord dat onze zielen kan zalig maken. Het woord, Heere, dat gij zelf spreekt, het woord dat gij zelf inent in het leven van mensen. O, wij bidden van u, Heere, dat dat vermaan ook ons hart mag raken en dat dat zo in ons leven ook mag zijn of worden. En dat dat onze begeerte is, nu en steeds, om zo met de geest van zachtmoedigheid te horen wat gij te zeggen hebt. En om zo ook met vrucht voor eigen hart en leven te mogen luisteren. Heere, wij bidden van u, open ons de schriften. En geef dat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Geef dat we het ook beseffen mogen, Heere, van nature verloren te zijn. Daar ligt voor velen het probleem. Ze de woorden uw waarheid niet waarderen, omdat er geen plaats voor is. En Heere, bij elk mens van nature is dat toch zo? En daarom wij bidden van u, open onze ogen ook allereerst voor onze nood en voor onze verlorenheid. Onze ziel verloren. O God, wij bidden u dat ge vanuit dat besef en vanuit die nood uw woord waarde wilt geven en waardevol voor ons wilt maken. Dat ge zo plaats wilt maken voor u en voor uw werk, o Heere Jezus Christus. En voor u die de zaligmaker zijt, wilt gij door uw geest ons al die dingen leren die we moeten leren, opdat onze zielen gered mogen worden. En opdat uw naam verheerlijkt mag worden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. 119, vers 52. Ga dan zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.